Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, fijn dat we ook elkaar weer mogen ontmoeten en ook samen mogen zijn om onze goede God ook te eren en te dienen. En ook opening van het winterwerk. Zij het ook dat het nu onder hele andere omstandigheden is als dat we het normaal hebben. Maar desalniettemin mogen we toch zien, God gaat door met zijn werk. En we willen samen zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede en ook het zesde vers. Het zijn eigenlijk ook psalmen die ik al heel jong in mijn leven ook heb geleerd op de zonderschool. En daarin zien we ook hoe belangrijk het is als je al van je jeugd af aan eigenlijk ook dit gebed kent. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als kind begreep je het niet altijd, maar aldoende leert men. En zo zie je ook, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. Maar ook die opwekking, dat is ook een mooi lied. Wie heeft er zin in om de Heere te vrezen, lust de Heer te vrezen. Hij is het allerhoogst en het eeuwig goed, want God is wel goed. Wij zingen Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 6. Gemeente, we willen ook deze morgen weer ons verootmoedigen, ons vernederen voor de Heere onze God. Omdat we altijd geconfronteerd worden met onze zonde en onze ongerechtigheid. Maar tegelijkertijd mogen we ook zien op het kruis van de Heer Jezus die zijn bloed heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dit beseffend leren wij ook in ons hart die liefde van God kennen. Want de samenvatting van de wet is God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Wij zingen na de wet het aanhoren daarvan van Psalm 119, daarvan het 17e vers uit Weerklank. Neem van mijn mond het woord van de waarheid niet. Gij moet uw wil en wet mij openbaren. Mijn hart gaat uit naar wat gij mij gebiedt. Dat verlangen om de Heere oprecht te dienen komt in ons leven wanneer we Jezus leren kennen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Er komen dagen, zegt de profeet Jeremia, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Ze zullen wonen in hun eigen land. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en ook die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze heiland en zaligmaker Jezus heeft het samengevat in de volgende woorden. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot onze Heer en barmhartige God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest, opdat het woord voor ons helder mag zijn, maar ook ingang mag vinden in onze harten. Zullen we ook samen bidden. Heren, in alle eerbied en ootmoed willen wij ook komen tot u in het gebed. We mogen u hartelijk dank zeggen dat u ons op deze prachtige dag, Heren, de dag waarin we altijd ook stilstaan bij de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit de dood, bijeen mogen komen. Om ook u te eren, u ook lof toe te brengen. Om u ook, Heren, te vragen of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Omdat u het zelf beloofd hebt. Daar waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En Heer, wat zal het heerlijk zijn als we dat ook persoonlijk mogen ervaren. Dat we hier op de plek zijn waar ook u dichtbij wilt zijn. Niet dat u aan dit gebouw gebonden bent, dat weten wij ook wel. Maar dit is wel de plek waar u ons samenroept. Om ook samen u te eren. Samen u de lof toe te brengen. Samen ook te luisteren naar uw woord. Waarin u ons bemoedigen wilt. Ons ook kracht wilt geven. Ook wanneer het moeilijk en zwaar is. U die ons ook inzichten wilt geven. Ook in alle problemen. Wijsheid die we nodig hebben om die te schenken. Heren, wat is het goed dan om ook hier te zijn. Om ook onze zorgen, ons verdriet, onze pijn. Maar ook onze verwachting, onze vreugde. Bij u te brengen in het gebed. Heren, heb dank dat we zo ook onze kinderen aan de hand mochten meenemen. Wilt u ze zegenen, Heren? Hoe jong ze ook zijn. En wanneer deze morgen uw woord opengaat, zullen we het ook zien. Hoe een kind van zijn jeugd af aan door zijn moeder ook gewezen is op u. En welke rijke uitwerking dat ook mag hebben. Ja, Heere, wil ook onze kinderen in de gemeente rijk zegenen. Dat zij ook als een nieuwe generatie ook in hun leven getrouw zullen worden. En ook u zullen eren. En ook een licht zullen verspreiden in de wereld waarin we staan. Heere, wilt u ook een ieder zegenen die zijn arbeid ook heeft. Om deze dienst goed te laten verlopen. De organist, de koster, mensen die alles regelen om ook in deze coronatijd. Ja, ordelijk te laten verlopen. Bewaar ons ook, Heere, voor besmetting. En wilt u ons ook, Heren, behoeden en beschermen. We kunnen alle maatregelen opvolgen, maar ten diepste zijn we ook afhankelijk van u, die alle dingen leidt en stuurt in ons leven. Wil daarom ook uw engelen bevelen, dat ze ons zullen bewaren. Al zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw linker of aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Uw beloften. Heren, zo bidden we ook om de zegen overal waar uw woord wordt uitgedragen en verkondigd. In ons dorp, maar ook in ons land en wereldwijd. Wil uw koninkrijk uitbreiden, dwars door alle ontwikkelingen heen. Al de dingen, heren, die veel dingen op zijn kop kunnen zetten. Geweld, terreur, oorlog, strijd. Wat moet er van worden? Maar u hebt het ons beloofd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. U hebt het beloofd. Ik kom tot u. O Heere, wat zullen dan de ogen opengaan. Hoe trouw u bent geweest. Door alle generaties en alle geslachten heen. Om ook een schare te verwerven die niet te tellen valt. Als de sterren van de hemel. Als de korrels van het zand op het strand. Ja, Heere, doe ons uitzien naar uw heerlijke toekomst. Zonder zonde, eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap en samen in het aanbidden tot u. Halleluja. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En we behandelen ook deze morgen het thema dat de Hervormde Jeugdbond ook heeft aangereikt. Goed om te horen. En daarom lezen wij met u uit 1 Samuel 3. En daarvan vers 1 tot en met 10. 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 10. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. En er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Er gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was. Dat de Heere Samuel riep, en hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Eli zei, ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg. En ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. En het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. Hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dit gedeelte zal ook uitgangspunt zijn, ook voor de prediking. En dat ook onder het thema goed om te horen. Voordat we daar samen over nadenken, zingen we aan de verkondiging vooraf van Psalm 95. En daarvan vers 1, 3 en 4. Psalm 95, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, we kennen dat wel, hè? Als we tegen elkaar ook zeggen, joh, hoe gaat het met je gezondheid? Ja, goed. Nou, is goed om te horen. Of dat je vraagt, hoe gaat het met je bedrijf? Lukt het nog een beetje in deze coronatijd? Ja, het gaat redelijk. We mogen niet klagen, de opdrachten komen binnen. En het gaat goed. Goed om te horen, zeggen we dan tegen elkaar. Want dat vind je fijn als er een goede boodschap is. En misschien wordt er ook wel eens een keer gezegd dat het goed gaat, maar dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat. Maar je wilt het niet weten voor elkaar. En dan hou je het gewoon achter. Denk je nou, niet iedereen hoeft ook alles maar te weten. En het is maar beter dat ze het ook niet weten. Er zit misschien ook een stukje zelfhandhaving achter. Want je wilt niet hebben dat er over jou gedacht wordt, dat je faalt bijvoorbeeld. Maar wij kennen het wel, die uitdrukking. Als iemand iets positiefs zegt, nou is goed om te horen, joh. Fijn dat ik dat ook mag horen. Vanmorgen, gemeente, is er ook iets goeds om te horen. Is alles dan goed? Nee. We worden ook deze morgen met elkaar meegenomen naar een donkere periode waar de Bijbel over spreekt. Het gaat over een periode van 1100 voor Christus. In de Bijbel staat dat bekend als de tijd van de richteren. Nou, die richteren, dat waren mensen die in ieder geval het volk leiding gaven om ook het volk op het rechte spoor te brengen. Om ze ook wakker te schudden als er weer verval dreigde. Of om dat ze geroepen werden om het volk te verlossen van een vijand. Maar al die problemen die er waren onder het volk had te maken ook met de zonde van het volk. Het volk dat dreigde van God te vervreemden. Of dat het volk en masse zei, wij hebben God niet meer nodig. Wij kunnen het zelf wel. En de tijd van de richteren wordt daardoor gekenmerkt. Steeds weer, als men in nood kwam, dan ging men God aanroepen. Maar als de nood weer weg was, als alles weer goed ging, dan liet men God weer los. Herkent u het een beetje in uw leven? Als alles goed gaat. Weet u dat het dan soms ook moeilijk is om dan juist trouw te blijven? Om dan juist ook bewust te blijven? En dat we in die goede tijd ook God leren danken en dienen. Omdat hij ons zoveel heeft geschonken en gegeven. Of gaan wij tot God roepen wanneer we in het ziekenhuis terechtkomen? Of als er bijvoorbeeld coronatijd aanbreekt? En trouwens, is dat zo? Coronatijd? Hoor je roepstemmen van mensen die zeggen, we moeten toch maar weer God gaan dienen? We moeten toch maar weer eens naar de kerk gaan? We moeten toch maar weer die Bijbel gaan lezen. Het was vroeger toch echt niet allemaal zo slecht toen men wel volle kerken had. Waar gaat dat naartoe? Nou, toen was dat ook. En weet u één uitdrukking? En die vind ik wel sprekend. Misschien u ook wel. En waarom is die zo sprekend? Omdat die zo te begrijpen is. Een ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Doen wij dat ook niet? Zijn wij toch ook niet van die mensen? Ik denk dat ik het zo moet doen. En ik wil leven zoals ik wil. Dat is goed zijn in je eigen oog. Dat je die Bijbel niet nodig hebt. Dat je God niet nodig hebt. En dat je doet waar je zelf zin in hebt. Dus een sprekende uitdrukking in de richterentijd is, En het volk deed wat goed is in zijn eigen oog. Dat is natuurlijk niet goed om te horen. Want dat is juist aangrijpend als je dat hoort. Als zo de stemming in het land is. Maar we moeten niet ons beperken tot het land en het volk en de maatschappij. Want dan zou je nog kunnen denken, nou, in het land, dat is niet zo best. Maar wij zijn nog in de kerk. Maar in de tijd van de geschiedenis die we voor ons hebben, was het, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, in de kerk, of zo u wilt, in de tabernakel, de plek waar God zijn volk ook riep en waar het volk ook zijn offers moest brengen, om ook verzoening te ontvangen voor al hun zonden en fouten. Ook in die kerk ging het niet goed. Ook in die tabernakel ging het niet goed. Er was wel een tabernakel. En de mensen gingen wel naar de tabernakel. Maar onder die mensen waren er ook die er best last van hadden. Want het ging in de tabernakel helemaal niet meer zoals het behoorde te gaan. Daar waren een aantal priesters, Hofni en Pinaas, zonen van Eli, die ging over de tempel, over de tabernakel. Die moest er zorg voor dragen dat alles goed ging. En dat komt ook naar voren als daar een vrouw binnenkomt. Ja, zo was Eli ook wel. En die zit aan het bidden, maar hij denkt, ze zit daar maar aan het bidden. Maar bidt ze wel? Het lijkt wel of ze dronken is. En dan zien we dat Eli er naartoe gaat en zegt, ja, mevrouw, waar bent u mee bezig? En dan zegt die eenvoudige vrouw, ik ben niet dronken. Ik zit alles aan de Heere te vertellen. Ik heb geen kinderen. En dan wordt Eli best beschaamd. Want dan ziet hij ineens een vrouw uit het volk die wel serieus naar de Heere gaat. En al haar verdriet bij hem neerlegt. Eli, als priester, dacht verkeerd. Maar deze vrouw, die wordt door God gezien. En zo kon ze alles vertellen. En ze mag met de zegen van de priester dan wel weer naar huis gaan. En dan wordt haar gebed verhoord. Ze krijgt een kind. God hoort. Dat is goed om te horen, hè, vanmorgen. Dat we weten dat God hoort. Dat we mogen weten dat God het ziet. En dat hij alle dingen weet wat er in ons omgaat. En als we nou net zoals Hanna met ons verdriet naar die tabernakel, naar die tempel gaan, dan zit u hier goed. En wees dan bemoedigd. Dan is het goed voor u om te horen dat God naar u omkijkt. En dat God u ziet met al uw zorgen, met al uw pijn en met al uw verdriet. Maar verder, in de tabernakel, nou, u zou hoofdstuk 2 maar eens op na moeten lezen. Het is om van te huiveren. Want de Heere God ziet ook dat de priesters Hofni en Pinaas er een rotzooi van maken. Laat ik het zo maar zeggen. Hij zegt zelfs dat ze verdorven mensen zijn. Omdat ze alleen maar bezig zijn met zichzelf. Dat staat ook met zoveel woorden, hè? In vers 12 van hoofdstuk 2. U zou het zo na kunnen lezen. De zonen van Eli echter waren verdorven mannen. De priester nam voor zichzelf, vers 14. Als ze kwamen met de lammetjes en er moest geofferd worden en geslacht worden, dan kwamen ze met hun harken en staken het in het vlees, want ze wilden het voor zichzelf houden. En dan waren er wel eens mensen die zeiden, priester, maar dat kan eigenlijk niet, de rook moet toch eerst opgaan. Nee, Wij zijn priesters en ik neem het. En jullie moeten het ons geven. Er zit ook een stukje macht in, hè? Dan moeten dienaren van het woord ook altijd op letten, hè? Als je een bepaalde positie hebt, ook bijvoorbeeld in de kerk, of als ouderling, of als dominee, of wat dan ook. En dat je bezig bent met allerlei dingen in de kerk, maar dat je macht uit gaat oefenen. En vooral als die macht uitgeoefend wordt om er zelf beter van te worden. En dat is gevaarlijk. En je moet ook altijd oppassen dat je de dingen niet als een ritueel doet. Maar dat daar een oprecht hart van liefde voor de dienst van de Heere er mag zijn in je hart en in je leven. Dus je ziet dat deze priesters worden aangeduid als verdorven. En dan zie je het ook. Nee, u moet het nu geven. Dat staat er ook in vers 16 van hoofdstuk 2. Zo was de zonde, staat er, van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Ja, de mensen gaan natuurlijk ook zien, wat is dat nou voor godsdienst? Wat is dat? Het ging zelfs zo ver dat ze ook overspel pleegden, ook met vrouwen en dergelijke dingen meer. En dan ben je gelijk aan de heidense afgodsdienst. Zoals ik met de brief van Korinthe ook gesproken heb. Hè? De afroditische godsdienst zou je kunnen zeggen. Tempelprostituees. Zelfs daartoe ging het. En dan zou je denken, wat moet Samuel in zo'n tabernakel toch opgroeien? Ja, want te midden van al die verdorvenheid is het goed om te horen dat de Heere doorwerkt. Dat de Heere doorgaat. En dat Hij ook zijn weg vasthoudt. En dat Hij bewogen is, ook over zijn volk. Maar we zien het ook dat er niet voor niets ook staat dat de jonge Samuel diende de Heere onder het toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars in die dagen. Ja, dat kan je wel stellen. Als het in de maatschappij er slecht aan toe gaat, dat men God niet meer nodig heeft. Als het in de tabernakel of in de tempel of in de kerk er heel slecht aan toe gaat. Ja, dan kun je natuurlijk wel begrijpen dat God er niet door kan komen. Mensen zijn veel te veel bezig met hun eigen dingen en met hun eigen zaken. Dan is er geen stilte en geen ruimte meer om te luisteren, om te horen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nee, want je bent bezig met jezelf. Ik moet dit doen en ik moet dat doen en ik ben hier nog druk mee bezig en dat moet af. Mijn tentamen moet klaar en er zijn nog zoveel dingen die ik, een vergadering hier en een vergadering zo en noem maar op. We zijn bezig met vergaderen en met drukte van alles en nog wat. Misschien zien we er ook wat tegenop. Nu alles in de kerk ook nog weer begint, komt dat er nog eens bovenop. En we denken alles goed te doen, misschien in eigen oog. En we worden geroepen om stil te zijn. Om Hem op de allereerste plaats te zetten. Als er zoveel drukte is in je leven. En je bent met van alles bezig. En je zet je eigen ik centraal. En je bent vol van jezelf. Kan God dan binnenkomen in je leven? Je kunt wel klagen, ik hoor niks over God. Of ik snap het niet, dat ik niks hoor. Zou dat te maken hebben dat je te druk bezig bent met jezelf? Met je eigen ik? Zou toch kunnen? We hebben soms tijd en ruimte nodig. Want God wil wel spreken. God wil wel binnenkomen in ons leven. Maar daar heb je wel de tijd voor nodig. Om stil te zijn. Om die stem ook toe te laten. Het woord was schaars. Ik nam de King James Version er even bij en stond precious. Nee, dat is kostbaar, dierbaar. Dat klinkt in onze oren toch wat anders. Als je zegt aan de ene kant het woord is schaars. Maar datzelfde woord kan ook vertaald worden met kostbaar. Eigenlijk is het ook wel te begrijpen. Want als iets schaars is, dan is het kostbaar. Dan is dat weinig. En dan mag je er ook zuinig op zijn. Als je misschien veel borden hebt en je denkt, nou heb ik een antiek bord. Nou, dan zal de antiquaire eerst vragen, zit er een merkje op? En hoeveel zijn er van gemaakt? Hoe minder het zijn, des te kostbaarder, des te duurder is dat bord. Maar zo is het hier ook met het woord van God. Des te schaarser het is, des te kostbaarder, waardevoller is het natuurlijk. Als we iets horen, als we iets zien. En zo moet u het ook lezen. Dus het is wel te begrijpen dat er andere vertalingen kiezen. En het woord van de Heere was kostbaar in die dagen. Dat was zo weinig, maar daarom zo kostbaar. En er was geen visioen dat in het openbaarheid kwam. Met andere woorden, er waren nog wel visioenen. Maar dat was bij enkelingen. Maar het brak niet door dat iedereen erover ging spreken. Heb je dat gehoord? Weet je, daar is iemand die heeft een boodschap van de Heere God. Zoals bijvoorbeeld ook als Johannes de Doper bijvoorbeeld bij de Jordaan staat. Dan stroomt het volk toe. Daar is iemand die heeft wat te vertellen. En dat is goed om te horen. Daar moet je naartoe. En zo is het dat God doorwerkt. Het woord is er wel. Maar men staat er niet open voor. Men is vol van zichzelf. Men is te druk. Men doet wat goed is in zijn eigen oog. Dat is jammer. Dan kan God niet spreken. En daarom is het zo goed om te zien dat de Heere wel doorwerkt. Want hij gaat wel Samuel roepen. En dan zien we eigenlijk ook twee lijnen. Maar daar kom ik straks even op terug. Eerst gaan we eens luisteren wat er staat ook over deze jonge Samuel. Dat is dat kind, hè, waar Hanna om gebeden had. En toen ze aangewezen werd als een dronken vrouw. Maar ze was het die oprecht de Heere zocht en diende in de tabernakel, in gebed bezig was. Heere, als ik een kind krijg, wilt u dat kind dan geven? Dan zal ik het aan u geven, dat het voor u mag zijn. Ja, zo mag je ook best wel eens bidden, hoor. Dat je toch kinderen mag krijgen die de Heere zullen dienen, die wat zullen betekenen in het leven. In het koninkrijk van God, een nieuwe generatie, een nieuwe hoop, een nieuwe verwachting. En dan zien we dat Samuel nota bene in zo'n tempel leeft. Hanna had het beloofd. En ik heb vroeger in mijn eerste gemeente er ook wel eens over gepreekt, over deze geschiedenis. En ja, toen heb ik ook de vraag gesteld, zou u uw kind naar zo'n tempel willen brengen? Naar zo'n kerk waar het zo'n rotzooi is. Zei, ja, dat is geen plaats. Laten we maar ergens anders een plekje kiezen. Dat kon natuurlijk toen niet. Maar ja, je zou kunnen zeggen, nou, laten we maar ergens anders een tabernakel gaan bouwen en een andere. En laten we ze maar zelf voor onszelf beginnen en de Heer wat op een oprechte en een eerlijke manier dienen. Ja, zo zoeken wij onze oplossingen. En dan denken we het ook voor elkaar te hebben, maar dan wordt dat ook wel eens weer eens afgebroken. Want mensen zijn mensen, in welke kerk en in welke denominatie je ook zit. Overal kan de zonde doortrekken. Maar Samuel wordt gebracht in de tabernakel. Daar waar het een rotzooi is. En dan zou je denken, zal die daar wel? Ja, we hebben een God die ook een Samuel weet te bewaren. En zo mogen we ook weten, al is er veel afval, al is er misschien dat er weinig mensen in de maatschappij nog doen aan God. Maar ze zijn er wel, en er zijn ook jonge mensen. God gaat wel door, hij bemoedigt wel. En daar zijn ook jonge mensen, zoals een Samuel, daar staat er, die dienden de Heere onder toezicht van Eli. Nou, mooi toezicht. Hoe gaat hij met zijn zonen om? Wat is toezicht eigenlijk? Kijk, als iemand, Hanna vertrouwde Samuel toe aan Eli. Ja, hij is toch priester. En als er een goed toezicht is, dan heb je toch wel met bepaalde dingen rekening te houden. In de allereerste plaats probeer je natuurlijk zo'n jongen te motiveren. En te vertellen wat de dienst inhoudt, wat dat betekent. Zeg, joh, dat is waardevol als je de Heere dient. Je probeert hem te motiveren. En motieven aan te reiken waarom het goed is om de Heere te dienen. Zoals u als vader en als moeder zegt, ja jongen, het is wel goed om naar de kerk toe te gaan. Het is wel goed om naar de catechisatie te gaan. Want daar leer je van. En daar leer je ook de Heere beter kennen. Meer kennen, dieper kennen. Je moet die catechisatie niet op de laatste plaats zetten. Dat is best belangrijk. En je probeert je kinderen te motiveren. Opdat ze onder het toezicht van kerkenraad, dominee. Omdat ze zo ook mogen leren. En als dominee mag je ook proberen natuurlijk die jongeren te motiveren. Fijn joh dat je er bent. Goed dat je er bent. Fijn dat je ermee bezig wil zijn. Gaat het een beetje? Enzovoort. Maar je hebt ze ook te adviseren. Het is niet alleen motiveren, maar ook adviseren. Ja, maar ik heb dan mijn sport. Ja joh, maar misschien is het, vraag het maar aan de dominee of je op een ander tijdstip kan. Of vraag het maar of het sportuur op een ander moment kan. Misschien zijn er wel mogelijkheden. Je probeert advies te geven om het belangrijkste zijn voortgang te laten vinden. Ja toch? Kijken naar goede adviezen. Soms is het ook wel eens dat je moet corrigeren. Dat valt ook onder het toezicht. Hé joh, dat gaat de verkeerde kant uit, hè? Je moet veel meer daarmee gericht zijn. Niet alleen voor die dingen. Zoals je ook je kinderen wel eens corrigeert. Joh, ben je niet te veel bezig met je bedrijf? Denk je wel dat zondag zondag is? En denk je er wel aan wat dat inhoudt, wat dat betekent, dat je toch bewust de Heere dient, corrigeren? Soms is het ook dat je moet waarschuwen. Dat valt ook onder toezicht. Dan zeg je, dat kan niet. Dat moet je niet doen. Dan ga je totaal de verkeerde kant uit. Waarschuwen, dat is er nog een stapje verder. En het laatste, want je zou kunnen zeggen, nou, Eli zal misschien wel geprobeerd hebben te motiveren. Hij zal ook zijn kinderen ook wel corrigeren, dat doet hij ook. Hij zegt, jongens, dit hoort niet, hoort zoals jullie doen. Maar ze trokken zich er niks van aan. Maar dat laatste onder toezicht, dat is grenzen stellen. En dat is moeilijk, hè? Tot hiertoe en niet verder. Dit kan niet. Dit mag niet. Zo kan ik niet met je verder. En dat is hartstikke moeilijk, hè, in deze tijd. Want we leven onder een geest van tolerantie. En dan gaat het hier natuurlijk wel over wezenlijke zaken. We zijn soms heel snel geneigd om overal snel grenzen te stellen. Omdat we dit niet goed vinden, of dat niet goed vinden, of dat niet goed vinden. Nou, het gaat over zaken, laat ik maar zo zeggen, die in de 10 geboden staat. Als je daar overheen gaat, dan moeten er grenzen gesteld worden. Dit kan niet. Dit is leugenachtig. Dat mag niet. Zo kan ik niet verder. Zo wil ik niet verder. En kunnen we dan buigen? Dan gaan we het zien. Is daar de erkenning van, nou ben ik te ver gegaan. Nou lukt het niet meer. Dan moet je soms ingrijpen. waarschuwen, grenzen stellen. En dat geldt ook in de prediking van het woord. Mensen, we leven in een tolerante wereld. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Maar in de kerk hebben we ook onze grenzen te stellen. We houden ons aan het woord. God staat op de allereerste plaats. Hij moet het belangrijkste zijn in ons leven. En zo hebben we te gehoorzamen naar heel het woord en naar Gods liefde en naar Gods trouw. Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli, staat er. Ja, hij is ook een jonge vent. Hij wil misschien ook wel eens wat van de wereld zien. Maar we zien Samuel toch iets anders ontwikkelen. Onder toezicht van Eli. Eli betekent letterlijk, wie weet het? Eli betekent letterlijk mijn God. Daar zit het woord Eeuw in, hè? Elohim, Eeuw. Dat is, dus Eli betekent mijn God. In zijn leven moet God centraal staan. Hij diende dus onder het aangezicht, onder de toezicht van Eli. En als ik dan lees in het Hebreeuws, dan zie ik daar staan Knieeli. Eigenlijk staat hij onder toezicht van Eli, maar eigenlijk onder toezicht van God. Het woord Knieeli doet ons denken natuurlijk aan Pniel. Weet u wie ook de Heere diende? En die ook steeds moest beseffen dat hij God nodig had. En dat hij ook door zijn eigen weg te gaan steeds gecorrigeerd moest worden en stilgezet moest worden. Pniel, dat ging over Jacob, hè? Die ook zijn worstelingen had in zijn leven. Die worstelde ook als ik Esau moet ontmoeten. Wat dan? Ik heb Esau bedrogen. Met zijn eerste geboorterecht. Dan zie je ook hierin. Het leven met de Heere is ook een worsteling. Is ook een strijd. En ieder heeft zijn eigen strijd en worsteling. Zo is het dat de jonge Samuel diende de Heere onder het toezicht van Eli. Pnieeli. Maar zo ook mag die groeien in die maatschappij, in die samenleving. En dan gebeurt er het. Hij diende de Heer. En weet u, dat wordt wel gezegend. Als je van je jeugd af aan de Heere dient, dat begint misschien gewoon naar de kerk gaan. Gewoon luisteren naar je vader en je moeder. Gewoon ook de dingen doen die je moet doen. En die van je gevraagd worden. En zo is hij helemaal vertrouwd ook met die tempeldienst. En dat gaat in, jaar uit. En dan komt zijn moeder weer met kleren die ze gemaakt had. En want hij groeide natuurlijk. En dat gaat zo allemaal door. Totdat op een gegeven moment hij gaat slapen, zoals elke dag. En dan, ja, elke dag, misschien was dat wel eens een beetje zijn taak. Hij moest de lamp aandoen. Elke avond moest de lamp branden. Dat was een opdracht, eigenlijk ook vanuit Leviticus. Dat de lamp altijd brandende moest zijn. En dat lichtje, dat heeft natuurlijk alles te maken. Dat getuigt dat God er altijd is. En dat God er altijd blijft. Dat is het symbool van die lamp. Die daar staat ook in de tabernakel. De kandelaar die altijd licht moest verspreiden. Al is het dan maar een kandelaar en al is het duister en schaars in het land. Maar die lamp die moet branden. Als er getuigen is dat God er is. Dat doorgaat en dat zijn gang blijft houden. En zo heeft hij ook die lamp weer aangestoken en gaat slapen. En dan wordt het morgen. Want er staat voor dat de lamp gedoofd was. Uitgebrand was. Dat betekent dus in de morgen stond vroeg. Hoort hij een stem? Samuel. Samuel. Oh, dat is Eli. Hij weet niet anders. En hij gaat gauw naar Eli toe. U hebt mij geroepen. Nee, mijn jongen. Ik heb je niet geroepen. Ga gauw slapen. Ga maar weer naar bed. Maar dan is het weer. Samuel. Samuel. Opnieuw denkt hij. Dat is Eli. Die roept me weer. En hij gaat er weer naartoe. En dan voor de derde keer. Weer hoort hij zijn stem zijn naam roepen. Samuel. Samuel. Dan pas gaat er een lichtje op bij de priester. Bij Eli. Hij hoort steeds zijn naam noemen. Ik ben het niet. Dan kan het maar één iemand anders zijn. Dat is God. Wat een zegen, hè? Als je jaren in de kerk zit, je doet de dingen, en je doet het misschien ook wel met liefde, en dan denk je, ja, ik doe het toch goed? Ja, je doet goed. En het wordt gezegend. Het kan zomaar gebeuren dat je de stem van de Heere hoort. Want er staat, Samuel kende de Heere nog niet. En zo zitten jullie misschien ook wel in de kerk. Je hoort over de Bijbel, je hoort over God, je hoort over Jezus, je hoort over van alles en nog wat. Maar ken je de Heere? Gaat je verlangen ernaar uit? Om meer van hem te horen, om hem persoonlijk te leren kennen, want daar gaat het om. Niet dat je voor de vorm in de kerk zit, maar dat je de stem van de Heere hoort. Ja, dat je je naam hoort roepen in de dingen die God vertelt. Want één ding kan ik u zeggen, en dat is natuurlijk ook in ons persoonlijk leven. Hier staat geen dominee die zegt dat God niet spreekt. Als je een persoonlijke relatie hebt met de Heere God. En met de Heere Jezus. Dan geeft hij antwoorden. Dan spreekt hij. Niet misschien met zo'n letterlijke stem. Maar als je zo vertrouwd raakt mensen met deze Bijbel. En het is je gewoonte. En je trouw. Om daar mee om te gaan, daarin te studeren en daarmee bezig te zijn en tegelijkertijd na te denken ook over je persoonlijk leven, wat er gebeurt in je persoonlijk leven, wat je meemaakt aan pijn, aan verdriet, aan zorgen, en je legt dat in het gebed bij de Heere neer, dan komt de Heere met zijn antwoorden door zijn woord. En soms ook door een preek, dat je zegt, nou, dan is het niet, het lijkt wel of de Heere God mij kent, nee, de Heere God kent mij. Hij ziet mij. Hij weet wie ik ben en wat mijn diepste zorgen zijn. Hij weet dat ik altijd worstel om de vastheid en de zekerheid van mijn geloof. En de overtuiging dat ik wil weten dat al mijn zonden vergeven zijn. Door het bloed van Christus, gij zijt u gekocht. En dat je dat in overtuiging mag weten. En dat je zegt, ik kan de Heere niet missen. En dan gaat het niet alleen om geestelijke dingen. Laat ik ook maar zeggen, het mag ook gewoon gaan om je huis, om je huisgezin, om je kinderen, om je kleinkinderen, om de zorgen waar je tegenaan loopt. En zeg, ja, dit moet geregeld worden, dat moet geregeld worden. Heere, help me toch in al die dingen. Maar hij spreekt. En hij lost alle dingen op. En hij brengt de dingen op orde. En dan gaat dat door worstelingen als van Jacob heen. Want je zit jezelf behoorlijk soms in de weg. Met je gevoelens, met je emoties. Dominee van der Belt had het vanmorgen ook over jaloezie. Waarom gaat het de goddeloze zo goed? Totdat ik in Gods heiligdom inging. Totdat ik God zag. En het einde. En zo mogen we elkaar bemoedigen, gemeente. En elkaar vasthouden. Want één ding doet Eli goed. Zeg tegen hem als u weer die stem hoort. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienaar, hoort. Dat is de geloofshouding. En waarvan ik hoop dat wij in de wintertijd het ook weer gaan merken. Goed om te horen als iemand zegt. Ik heb geluisterd naar de Heere. Ik ben gehoorzaam geweest. Ik heb mezelf weggecijferd. Ik heb enkel en alleen gezegd, Heere, hier ben ik. U leidt mijn leven en het gaat ten diepste om de eeuwigheid en uw eeuwige toekomst en uw heerlijkheid. De Heere spreekt. Hou dat vast. Ook in tijd waarin het misschien schaars lijkt te zijn. Maar dat er toch een nieuwe generatie opstaat. En inderdaad ook het verbond houdt met God. Zie, hier ben ik. Wat zegt u nu? Wintertijd. Op catechisatie. Misschien is er wel een jongen die zegt of een meisje. Dominee, hier ben ik. Of iemand anders. Zeg, ik ben er hoor. Ik zal er zijn. Niet omdat ik het fijn vind, wil. Maar omdat de Heere het in mijn hart legt. Omdat de Heere mij motiveert, corrigeert en aanstuurt. En zo hebben we tot slot, gemeente, te letten in deze geschiedenis. Op twee dingen. De Heere spreekt tot Samuel. Die van zijn jeugd af aan getrouw in de dienst van de Heere was. Onder toezicht van Eli. Maar altijd gericht op de Heere. Totdat de Heere in zijn leven het zegent. Hier ben ik. Ook voor jou. Dan zegt God het. Hier ben ik. En Samuel zegt ook. Hier ben ik. En daar tegenover. En dat hoop ik natuurlijk niet. Die andere kant. Die jongens. Hofni en Pinaas. Die steeds harder worden. Onverschilliger. Kouwer. Denken dat alles maar kan. En dat alles maar mag. En voor wie alles een grenzeloze vrijheid is. Maar het eindigt wel in donkerheid. En in duisternis. En daarom, we gaan de wintertijd beginnen. Als gemeente, luisterend naar de stem van de Heere, die zegt, ik ben het. Hoort mij, hoort naar mijn Zoon, Jezus Christus. En dat je zegt, Heere, hier ben ik. En als jij dat maar zegt, denk dan ook aan Jezus. Want als er één is geweest, meer dan Samuel, die zei, hier ben ik. Dan is het mijn lieve heiland en zaligmaker. Hier ben ik. En hij ging aan het kruis. Hij had niets. Hij hing naakt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hier ben ik. Wat een heiland die dat voor mij deed. Opdat ook ik zeg, Heere Jezus, Heere God, spreek, want uw knecht hoort. Amen. Wij zingen van Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. 56 vers 5. Gemeente, we mogen samen de Heere God bidden en ook dankzeggen. En doen we natuurlijk ook voorbeden voor al ons winterwerk dat we hopen te gaan doen. Dat zal ik ook allemaal benoemen, ook zoveel mogelijk in het gebed. En daarnaast denken we ook aan onze zieken, aan Arthur van den Bussen, Mozartstraat 156, die geholpen is, maar toch ook te zijner tijd nog een keer zal opgenomen worden in het ziekenhuis. Voor Ella Vessendaal Zuidersingel 58, die geholpen is ook aan haar oog. En dat mocht allemaal goed gaan. We zijn daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. De Heere is een hoorder van het gebed. We denken ook aan mevrouw Verwijs van de Lingen 16. Blijft natuurlijk nodig dat ze telkens ook bloed mag ontvangen. En we hopen dat dat ook nog zo goed mag blijven gaan. Dat weten we nooit hoe lang. En dat is ook in Gods wijsheid besloten. Hij weet alle dingen, ook over haar leven. En denken we ook aan haar, haar man en allen die rondom haar staan. Verder denk ik ook aan de heer van de Mast, van de Concertweg, die ook ernstig ligt in het Icacia ziekenhuis. En ja, dan leggen we ook zijn leven ook in Gods handen. En bidden we ook voor hem en zijn vrouw onder deze omstandigheden. Verder denken we ook aan de zieken die niet met namen worden genoemd, maar ook wel bekend zijn. We denken ook aan de rouwdragende familie Pons. U bent ook in ons midden. We hebben al van de week even contact gehad dat uw moeder, jullie schoonmoeder en oma, Cornelia Maatje Pons Groeneveld, op de leeftijd van 85 jaar is overleden. En daarom willen we ook voor jullie gezin bidden en ook bidden om troost, om kracht. Want het is niet eenvoudig ook als je je lieve moeder en oma ook moet missen. Maar ook daarin mogen we ook naar onze goede God gaan. Zullen we ook samen bidden en danken. Heren, tot u mogen we komen aan het einde van deze dienst. Die staat in het teken van de opening van het windwerk. Goed om te horen dat u doorgaat. Goed om te horen dat u werkt, ook in donkere tijden. Goed om te horen dat u ook jonge mensen roept die heel bewust u willen dienen. En dat ze misschien u nog niet zo kennen, maar toch dat het hart er naar uit mag gaan. En dan zult u uw stem laten horen. En op uw tijd ook zo spreken dat die persoonlijke relatie komt. En dat ze zo ook met u mogen wandelen en leven en alle dingen aan u mogen toevertrouwen. En dat je dan al lezende en al luisterende, al gehoorzamende onze weg ook mogen gaan in het besef dat u hoort, dat u zegent, dat u spreekt. En dat er ook vandaag jonge mensen zijn die stelling durven te nemen en weten te nemen. En dat ze weten, ik ga voor mijn heiland. Niet in eigen kracht, dat leren ze wel, maar in afhankelijkheid. Om zo ook in dienst geroepen te worden van u, wil ook zo in deze tijd jonge mensen, misschien in de kracht van hun leven, ook roepen. In uw koninkrijk. Er is zoveel te doen. En we hebben zo ook onze stem te verheffen. Opdat men uw stem weer zal horen. En Heere wil zo met kracht ook doorwerken. Zegen de prediking van het woord. Ook van deze morgen. Wij komen u bidden Heere voor de zieken. Heb dank dat u Arthur er zo doorheen hebt gedragen. Maar hij heeft blijvend ook uw kracht en sterkte nodig. Heb dank ook, Heere, met Ella Vessendaal, dat het goed mocht gaan. Het is altijd kwetsbaar. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ja, Heere, zo was u toch ook bij haar en hebt u haar gedragen. Wij bidden ook voor mevrouw Verwijs, Heere. Afhankelijk van de situatie, hoe het is, maar vooral ook als ze weer bloed heeft gekregen, mag het weer goed gaan. Wil ook daarin blijven sterken en kracht geven, ook aan haar man, haar kinderen, die ook hier hun zorgen hebben, en ook hun strijd en worstelingen, ook dat leggen we bij u neer in het gebed. We bidden ook voor broeder Mastere die in het Icacia ziekenhuis ligt, niet eenvoudig ook pijn moeten lijden. Heere, wil de pijn verlichten, dat hij zo zijn oog mag hebben op u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. O Heere, wil ook zo deze tekst hem maar bij voortduur laten vertroosten en bemoedigen. En ook zijn vrouw, ondersteun haar en sterk haar ook in deze moeilijke tijd. Maar Heere, u bent het die kracht geeft en draagt. We bidden ook, Heere, voor de rouwdragende familie in ons midden, de familie Pons, Heere, die hun moeder, een schoonmoeder en oma ook, Heere, hebben moeten begraven. Ja, nog niet zo lang in het verpleeghuis en toch zo komen te vallen en dan ineens is daar een einde aan hun leven. Maar Heere, zoals er ook staat op de kaart geschreven, tot ons verdriet toch nog onverwacht tot zich genomen. Onze zorgzame moeder en oma. Heere, u weet alle dingen, hoe haar leven was van Corrie. Wilt u ook, Heere, troost en kracht geven aan de familie, aan Allee en Ellen, Heere. Maar we denken ook aan Janine, aan Mathieu. Heere, wil zijn ook met Joke en Simon en Marijke en Paula en Mels. Wil zo ook, Heere, in dagen van rouw en verdriet en verwerking dichtbij zijn en alles schenken wat nodig is. Ja, Heere, zo dragen we elkaar op, ook mensen die misschien al een lange tijd met verdriet zitten. Altijd die lege plaats, altijd dat stille verdriet. Soms is dat zo'n doorn in het vlees, Heere. Maar wil dan ook vertroosten en uw stem laten horen. Dat ook te midden van die innerlijke strijd en stil verdriet uw stem mag worden vernomen. Ik ken uw zorgen, ik ken uw pijn, ik ken uw verdriet. Heere, ontferm u. We bidden u voor mensen die financiële zorgen zitten. We denken ook aan de ziekenhuizen en het verplegend personeel. Nu ook, Heere, de besmettingen weer toenemen. Gevaar gaat steeds meer dreigen. Maak ons waakzaam en wil ons behoeden en beschermen. Wij bidden voor allen die leiding hebben te geven. Voor de regering, maar ook, Heere, de burgemeester en de wethouders, de gemeenteraad. Wij bidden ook, Heere, voor zending en evangelisatie in deze tijd. Maar wij bidden ook voor de gemeente en al het werk dat gaat gebeuren. Heere, ondanks alle beperkingen die er zijn, willen we zoveel mogelijk het werk ook zijn voortgang laten vinden. Geef ons daarin wijsheid en geduld en bovenal ook kracht, Heere. De catechezen, maar ook jonge mensen die nadenken over het doen van belijdenis. Wilt u zo ook, Heere, hen verder leiden en sturen, richting geven. Zegen de Bijbelkring en de huiskringen. Dat er ook verdieping mag komen en dat men ook door alles heen uw stem hoort en uw nabijheid mag ervaren. Wil daartoe ook, Heere, de gebedskring krachtig zegenen. Geef ook, Heere, een goede vrouwengesprekskring in dit seizoen rondom uw woord. Trouw ook in de zendingscommissie, Heere. En allen die daarin een taak en een roeping hebben. De jeugdclubs, Regenboog, Heere, Gideon. En de jongeren ook van de zondagschool, Heere. De kinderen van onze gemeente, de nieuwe generatie. Geef dat ze daarin mogen groeien totdat ook, Heere, die stem van u helder en duidelijk zal mogen klinken. En dat ze zo ook, Heere, mogen zingen ook weer tot eer van uw naam, Seven Sound en de ICC. En zo ook, Heere, de ontmoetingen met elkaar rondom maaltijden, de alleengaanden. Er zijn heel veel activiteiten, maar ook de kerkenraad op huisbezoek. De ouderlingen, de diakenen die hun taak hebben. Ouderling, kerkrentmeesters die hun taak hebben om alles goed te laten verlopen in deze moeilijke tijd, Heere. En ook allen die een taak hebben in de kerk, op welke wijze dan ook. Maar wees met jong en oud, opdat we uw stem mogen horen. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen, goed om te horen dat jij van de Heer spreekt. Dat je hem kent en hem wilt dienen in je jonge leven. Heere, zo leggen we al ons werk in uw handen. En zegen ons. En sterk ons. Ook in het ouder worden. Maar geef ons afhankelijkheid van u. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 130 en daarvan het derde vers, 130 vers 3, over de verwachting die we mogen hebben. Ik blijf den Heer verwachten. Gemeente, ga heen in vrede naar uw huis. Ontvangt die rijke zegen van onze barmhartige en goede tiere God. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen.